Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
29 november 2022, het is dinsdag. En we gaan praten met Bernard Hammelburg en Geert-Jan Haan. Onze twee mannen over Oekraïne. Heren, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, in Oekraïne gaven de Russen zich in langs de Dnipro-rivier om een mogelijke Oekraïnse opmars tegen de richting Krim tegen te gaan. Als je kijkt op de kaartjes, ja, dan zijn ze inderdaad tot aan de rivier gekomen. En de burgemeester van Kiev heeft besloten dat het gewoon kerst is in zijn stad. Er komen kerstbomen door de hele stad, aangeboden door het bedrijfsleven, maar dan wel zonder lampjes. Bernard, allereerst, de Russen gaven zich in langs die rivier om die Oekraïnse opmars te stuiten. Moeten ze daar inderdaad voor vrezen dat het Oekraïnse leger de rivier overgaat?
Ja, want dat is natuurlijk een van de doelstellingen van de Oekraïnse strategie. Is om aan de andere kant van die rivier te komen. Dat is een soort van natuurlijke grens tot nu, hè, in deze strijd. Maar een stad als Gerson die heeft een deel dat in het oosten en in het westen ligt. En als je het kunt doordringen tot het oostelijk deel, ja, dat is echt een, ik zal maar zeggen, in strategische termen is dat een redelijk magistrale overwinning. Zover zijn ze nog niet. Nee. De Russen zien dat aankomen. De omstandigheden zijn barbaars in die hele regio om te vechten. Ik denk dus dat je inderdaad, de Russen hebben gelijk. Ze moeten zich ingraven daar, want de Oekraïners komen eraan als dat nu ligt.
Ja, over een groot gedeelte, hè, dat weten we. Dat zei ik ook net, van de frontlinie worden de Russen teruggedrongen in de stad Bakhmut. Daar zijn volgens mij van die Wagner-huurlingen aan de gang. Die proberen daar weer terug te slaan. Klopt dat, Geert-Jan? Hoor jij dat ook?
Ja, daar is meneer Prigozhin al langer bezig met zijn privéleger om met Wagner daar tekeer te gaan. Het enige resultaat tot nu toe is echter niet het veroveren van een stad als Bakhmut of een strategisch punt, maar vooral heel veel doden. Ze vechten elkaar daar echt de tent uit. En Bernard heeft volgens mij ook beelden gezien die doen denken aan heel lang geleden. Als je die video's of die foto's ook nog in zwart-wit zet, dan is het net alsof je terug bent in 1914, 1918.
Ja, het is echt zo met loopgraven en modder waar je soldaten door ziet. Het is ongelooflijk. Ja. De geschiedenis draait meer dan een eeuw terug.
Ja, het is ongelooflijk. Terwijl we dachten dat we toch allemaal met smart weapons een stuk verder zouden zijn, maar dat is niet gelukt. Bernard, nog eventjes naar Jens Stoltenberg. Gisteren gaf hij een persconferentie in aanloop naar een top vandaag met alle ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO-landen in Boekarest. Aanvallen op infrastructuur worden alleen maar erger, heeft hij gewaarschuwd. Gaat hij daar vandaag in NAVO-verband iets aan proberen te doen?
Ja, dat denk ik wel. Want ze zijn daar duidelijk bijeen om de strategie bij te stellen. Ja. Dat is misschien ook nodig. Er zijn ook gastlanden, hè, dus buurlanden, in die regio uitgenodigd om daar mee te doen. En ik denk dat daar een van de punten waarover zal worden gesproken, het verhaal dat gisteren plotseling naar buiten kwam, door Boeing naar buiten gebracht, wat op zichzelf opmerkelijk is, want dat is gewoon een beursgenoteerde onderneming. Maar goed, die heeft een plan gemaakt om goedkope raketten, waar een grote voorraad van klaar ligt te verkrijgen is, te voorzien van een heel simpel en goedkoop ontstekingsmechanisme. En op die manier honderden of duizenden extra raketten te kunnen leveren. En wat is nu het pikante? Dat de reikwijdte, de actie van die radius van die raketten is veel groter. Dus die kan dus tot in Rusland zelf doelen raken. Ja. Dat is een hele principiële beslissing als ze dat doen. Want tot nu toe is vooral door de Amerikanen steeds gezegd,
geen lange afstandswapens.
Geen lange afstandswapens. Alleen maar wapens die tot net achter de linies komen. Ja. Zodat we de Russen daar kunnen raken. Dus dit zou een enorme omwenteling zijn. En het is politiek, zowel als strategisch, denk ik, echt een mega beslissing als ze dat doen. Ik denk dat dat ook op de agenda staat. En Ik ben echt reuze benieuwd welke kant dat op
gaat. Nou, ik ook. En wat je ook nog kan voorstellen is dat ook de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, is uitgenodigd. Weliswaar als niet NAVO-lid, maar toch wel als minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Ik neem aan dat hij ook nog een keer de oproep gaat herhalen van jongens, kom alsjeblieft door met luchtafweergeschut. Waarmee we die raketten en die drones uit de lucht kunnen halen.
Nee, precies. En dat is inderdaad een probleem. In de eerste plaats, dat zijn hele dure apparaat, voor Patriot of we kennen ook de Boek, dat is ook zo'n soort wapen. Ja. Maar dat zijn dure, ingewikkelde wapens. Die heb je niet 1, 2, 3. Het is politiek altijd een hele beslissing om die dingen uit te lenen, want dat doe je in feite. Hij heeft gelijk, want dat soort systemen hebben twee soorten raketten. Met de ene kun je een op je afkomend projectiel uit de lucht halen. Ja. Maar je kunt ze ook gebruiken als aanvalswapens, een ander soort raket. Bijvoorbeeld om vliegtuigen of andere voorwerpen of drones te raken. Ja. Dus ook dat is altijd weer een discussie. Mm-hmm. Gaan we die toestellen leveren? Waar halen we ze vandaan? Hebben we er genoeg? En welke van de twee soorten raketten leveren we dan mee?
Ja, precies. Gert-Jan, even naar stroomvoorziening in Oekraïne. Dat weten we allemaal. Hè? Er wordt ook al tijd gezegd dat Russen terreur plegen doordat ze infrastructuur kapot schieten, waardoor die koude winter in Oekraïne echt dubbel gevoeld wordt. Er wordt nu getest met stroomimport vanuit Europa. Hoe moeten we dat lezen?
Ja, dat is best wel een interessant verhaal, want ik heb me ook al die tijd afgevraagd waarom Oekraïne de eerste week van deze full-scale oorlog overstapte op het European Grid. Even heel veel Engels in één zin. Misschien weet je dat nog. Volgens mij was het 26 februari, dus twee dagen na die invasie. En de Oekraïne ging volgens plan over op Europese stroomvoorziening. Mm-hmm. En stapte af van het ouderwetse Russische voormalige Sovjet-systeem. Maar sindsdien is er vooral stroom geëxporteerd. En daar werd de Oekraïne goed aan verdiend. Want de Oekraïnse stroomprijzen liggen veel lager dan de Europese. En Europa kon op die manier, moest anders toch wel geld naar Oekraïne overmaken om het economisch in leven te houden. Mm-hmm. Maar ook op deze manier kon er weer meer stroom worden afgenomen, waardoor Europa zich minder tot Rusland hoefde te wenden. Dus dat ging de afgelopen maanden goed. Mm-hmm. Maar nu moet Oekraïne natuurlijk besparen.
Ja, eigen stroom houden, als kan.
Precies. En nu zijn ze aan het kijken, kunnen we ook importeren? En dat heeft dus te maken met dat ze afspraken met Europa financieel moeten maken over dat die Europese stroomprijzen, dat die dan wat lager liggen als Oekraïne dat importeert. En twee, ik heb me dat even laten uitleggen, technisch gezien, de balans van het stroomnet. Dus er is getest een uurtje met de capaciteit van 1 megawatt om te kijken, klapt het er niet ongecontroleerd uit? Want Oekraïne heeft weinig groene energie, heeft vooral kolenstroom, kernenergie, dat is stabielere stroom dan die groene wiebelstroom, zoals dat wordt genoemd. Maar ja, Oekraïne wil wel zeker weten dat ze straks niet helemaal zonder stroom zitten. Nee. Dus ze zijn eerst aan het kijken met Roemenië, met Slowakije. Heeft dat zin? Is het stabiel genoeg? En hebben we er dus ook wat aan?
Ja. Precies. Maar is er kans dat ze er wat aan hebben? Want ze zitten allemaal in de kou en het leger kan ook stroom gebruiken, denk ik.
Zeker. Het ziet er vooralsnog goed uit, al heb ik de testresultaten nog niet ontvangen. Nee. Maar ze zijn hier wel serieus mee bezig. Okay. En ze zeggen dat ze technische noodhulp uit Europa hebben ontvangen.
Oké, dan eventjes naar, ik zei het al eventjes, Klitschko van Kiev, de burgemeester, die zet kerstbomen neer. Hartstikke mooi gebaar om toch, de Russen pakken ons niet zomaar het kerstfeest af. Ze vechten elkaar wel de tent uit, hè, Zelensky en Klitschko. Moet je met Klitschko nooit doen, denk ik dan. Maar dat is niet voor het eerst, maar het heeft ook niks te maken met de oorlog?
Nee, voor je het weet haalt Klitschko ook nog zijn broer erbij. Dan heb je helemaal een probleem. Klitschko heeft gisteren ook nog een interview gegeven aan een Oekraïns medium en heeft inderdaad daar gezegd van we laten de Russen niet ook nog onze kerst afpakken. Dus ik zet overal kerstbomen neer zonder lampjes. Maar hij ging ook nog in op die fitty eigenlijk tussen hem en Zelensky. Wat speelt daar nou? Want ineens kwam afgelopen week ook in de westerse media Zelensky en Klitschko, die hebben ruzie met elkaar. Die liggen elkaar niet. Zelensky heeft gezegd in het hele land is het stroomnet weer stabiel behalve in Kiev. Daar moeten de autoriteiten wat aan doen. Klitschko, burgemeester van Kiev, die voelde zich aangevallen. Ja. Hij zegt nu, jongens, ik ga dit verhaal niet groter maken dan het is. We zorgen ervoor dat we één front houden. We liggen elkaar misschien niet, maar we hebben een grotere gezamenlijke vijand. En eigenlijk, deze Fitty, die is er eigenlijk al jaren tussen die twee. Want Klitschko is een protégé van de vorige president Petro Poroshenko. En juist. Zelensky heeft een meerderheid in het Oekraïense parlement met zijn politieke partij. Hij heeft op veel posities vriendelijke, bevriende benoemingen kunnen doen. En dat zou hij in het geval van de burgemeester van Kiev ook wel willen. Alleen Klitschko is heel populair, heeft verkiezingen gewonnen. En als Oekraïne een democratische stap wil maken, dan zijn verkiezingen natuurlijk leidend. En dan is Klitschko de burgemeester.
Punt.
Maar goed, ze hebben die strijdbel voor nu. Nou ja, die is sinds het begin van de oorlog weer een beetje opgerakeld dus. Maar die proberen ze nu weer te begraven. En wat ik al zei, anders haalt Klitschko gewoon zijn broer erbij. En dan moet Zelensky, denk ik, de kerst in een bunker doorbrengen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.